Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Namens de kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze feestelijke eredienst van de Levensbron. En hartelijk welkom aan onze gasten die hier ook in ons midden mogen zijn en natuurlijk aan alle kijkers die digitaal met ons meekijken. Vanmorgen zal broeder Jan-Willem Lingeman bij ons voorgaan en een leesdienst verzorgen. En volgende week zondag hopen we met elkaar het heilige avondmaal te vieren. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en UNICEF en dan speciaal gericht voor de noodhulp in Myanmar. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achterin de kerk via Scipio of de bank. Straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gasten en gemeenteleden. En de SOOS is ook geopend voor een spelletje. En ook daar allemaal van harte welkom. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe. En dan mag ik nu de paaskaars aansteken.
Goedemorgen. 40 dagen lijdenstijd. En afgelopen donderdag hebben we hier in de kerk het heilige avondmaal gevierd. En aan het einde van die viering ging de kaars uit. Het werd donker in de kerk. Het licht was er niet op dat moment. De dag daarna, Goede Vrijdag, hebben we hier ook gevierd. En in de preek kregen we te horen... Onze Heer Jezus ligt in het graf en het was nog steeds donker. En hoe mooi is het dat vanmorgen de kaars weer aan is. Vandaag is een feestdienst. De Heer is waarlijk opgestaan. Ik wil u vragen te gaan staan en deze eredienst te beginnen met stil gebed. En dan blijden we onze afhankelijkheid door te zeggen, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. En deze Heer groet u ook. En ik lees de groet voor uit Openbaringen 1 vers 4, want die staat zo mooi bij Pasen. Genade zij u. En vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene van de doden. Dat vieren we vandaag. En de overste van de koning der aarde. Amen. Nou, laten we het feest beginnen door te zingen. Opwekking 575, Jezus alleen. Dan gaan we met elkaar het volgende lied zingen. Ook een prachtig lied van overwinning. Jezus, overwinnaar. En trouwens, als je erbij wil staan, dan kan dat ook. Bij dit mooie lied. Ja, Heer, lieve Vader in de hemel, u bent overwinnaar. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u de dood hebt overwonnen. Dank u wel dat we dat op deze morgen mogen vieren. Heere, dank dat het licht werd. Dank dat de zon schijnt. Dank dat u in ons leven komt. Dank dat uw licht hier in de kerk schijnt. Heere, dank dat uw licht door zoveel mensen hier op deze aarde mag schijnen. Heere, heel veel dank daarvoor. Dank voor uw grootheid, voor uw goedheid. Heere, u bent onze Vader. Uw Zoon, gestorven aan dat kruis, maar opgestaan. Halleluja. Heere, zegen deze dienst bij alle dingen die we spreken, die we horen, die we doen, die ons bezighouden. Dank u wel dat het op deze manier feest mag zijn in de kerk. Dat we mogen weten dat u niet in het graf bent gebleven, maar dat u daaruit bent gegaan. Vanuit het donker in het licht. Dat uw lichaam niet geroofd is, maar dat u zelf bent opgestaan. Dat u zich hebt laten zien aan alle mensen. Alle mensen die het nodig hadden. Heere, dank u wel dat u in de hemel troont. Heere, zegen ons zo. Zegen een ieder. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Ja, ik zei al, we hebben een aantal diensten hiervoor gehad. En inderdaad, de Heer is vandaag opgestaan. Zie je hoe mooi de zon schijnt. Het volgende lied gaat ook over zijn lijden. Het is goed om daar ook nou nog even naar terug te denken. Daarna wordt de schriftlezing verzorgd door Esra. We zingen opwekking 706. Zie hoe Jezus lijdt voor mij.
schepping staat de zucht, zij ontwaakt en duistert de lucht. Jezus leeft, is opgestaan, hij roept ons aan.
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnendoeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnendoeken en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.
Dankjewel. Donderdagmorgen was er een paasfeest in de natuur met 80 jongeren en gemeenten. 50 hoor ik hier naast me. Wat zeg je?
Vrijdagmorgen.
Oh, vrijdagmorgen, ja. Vrijdagmorgen. Met 80 jongeren zijn we in de natuur geweest. Het was super tof, hoorde ik. En we gaan ook met de kinderen zingen. Een Opwekking Kids 232. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Baby, look.
Wat een geweldig lied om te zingen. Stel je eens voor als we straks allemaal zo de kerk uitgaan, zingend naar onze plek. Wij vieren feest omdat Jezus is opgestaan. Lieve mensen, wie van jullie is er vanmorgen opgestaan? Ja, ik las die vraag. Ik denk, ja, heel misschien iemand die online verbonden is, dat hij nog vanuit bed kijkt. Maar met het mooie weer acht ik de kans niet groot. Maar ik zag bijna alle handen omhoog gaan. Alle handen kunnen omhoog, hè. Wie van jullie heeft er vanmorgen hard gelopen? Ja, achterin. Nou, ik zal de vraag iets anders doen. Wie moest er hard lopen om op tijd in de kerk te zijn? Of omdat je moeder zei, schiet eens op, of je vader. Paar handen meer, niet veel. Wie van jullie heeft vanmorgen het licht gezien? Voelde je dat in de gemeente? Een beetje verwarring over die derde vraag. Gelukkig zag ik ook een heleboel handen. Maar een beetje verwarring, hè? Want het was een iets andere vraag dan die eerste twee. Misschien aarzelde je wel om de vinger op te steken. Want die uitdrukking, het licht zien, gaat het niet alleen maar over dat je ziet dat het daglicht weer wordt. Dat het door de ramen de zon zo mooi schijnt. Na een donkere nacht. De uitdrukking, het licht zien, gaat ook over een spirituele ervaring. Dat je tot dieper inzicht komt. Dat iets je geopenbaard wordt. En dat je plotseling een moment van helderheid en vernieuwing hebt. Ik heb het licht gezien. Het boeiende van het opstandingsverhaal wat we vanmorgen gelezen hebben in Johannes 20 is dit. De evangelist Johannes, die dit ongeveer 70 jaar nadat het gebeurde is geschreven heeft, neemt ons als lezers mee in het verhaal, als het ware aan de hand, en hij laat ons over de schouder van drie leerlingen meekijken. En de nauwlettende lezer heeft het misschien gezien. Aan het begin van het verhaal is het donker. Maria ging op pad toen het donker was. En bij de tweede leerling was het schemerig toen hij bij het graf aankwam. Maar nog even over die drie leerlingen in dit verhaal. Wat gebeurt er op die vroege zondagmorgen als het langzaamaan licht wordt? Die drie leerlingen zijn Maria van Magdala. Zij is een rijke vrouw die geraakt was door de boodschap van Jezus. En zij diende hem, staat er in de Bijbel, samen met andere vrouwen. Johannes, zijn naam wordt niet genoemd, hè? In dit Bijbelstuk, daar staat de andere leerling van wie Jezus veel hield. Maar dat is die leerling, dus Johannes, ook de schrijver van dit boek. Hij heeft het dus over zichzelf. Jezus en Johannes hadden een speciale band. Johannes stond van alle leerlingen het dichtst bij Jezus. En de derde leerling in dit ochtendverhaal is Petrus. Ik zou bijna zeggen, wie kent hem niet? Dat is de leerling die vaak heftig en snel reageert op wat er gebeurt. En die eerder ook als eerste had gezegd, u bent de Messias. Misschien kun je even voor jezelf nagaan. Op wie lijk jij het meest? Maria, doen, geloven door te doen, rijke vrouw en ze diende God. Johannes, altijd dicht bij Jezus, Gods lieveling. Of Petrus, heftig reageren vol passie. Waar kun jij het meest mee identificeren? Dit opstandingsverhaal begint bij Maria. Ze is vroeg opgestaan. Ik zei het al, het is nog donker. Ze loopt naar het graf van Jezus. Kun je het voorstellen? Alles is donker. Kan bijna niet in Nederland, dan zijn er wel lantaarnpalen om je heen. Sommige plekken waar het nog echt donker is. En ze loopt daar, mijmerend in zichzelf, naar het graf van Jezus. Weet je wat ze wil? Ze wil daar gewoon graag alleen zijn. Met haar diepe verdriet. Want Jezus is gekruisigd. Hij is gestorven en hij is begraven. En als ze aankomt, dan ziet ze iets vreemds. De steen die voor het graf stond, die was weggerold. Ze kon maar één conclusie trekken. Dit is grafroof. Het lichaam van Jezus is gestolen. Ze ziet het allemaal niet scherp. Het is ook nog donker. Maar ze maakt rechtsomkeert en ze begint hard te lopen op weg naar Petrus en Johannes. Ze komt bij hen aan en zegt, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze met hem naartoe zijn gegaan, waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en Johannes zetten het meteen op een lopen. Zie je ze rennen? Dat is opvallend in het paasverhaal, hè? Er wordt veel gerend, hard gelopen. Vandaar ook die tweede vraag. Waarom lopen ze hard? Wat drijft hen? Nou, ik kan me voorstellen dat ze in eerste instantie heel erg geschrokken zijn van wat Maria hen heeft gezegd. En dat ze bang zijn dat het waar is. Dat zou wel heel erg heftig zijn als het lichaam van Jezus echt weg was gehaald. Of zou er misschien ook een sprankje van hoop in hun hart zijn? Ze beginnen hard te lopen. Johannes loopt harder dan Petrus. Ja, je zou het misschien niet verwachten toen je net nadacht, wie ben ik of waar lijk ik het meeste op? Nou, in mijn hoofd zat Petrus, die zou wel vurig en hard kunnen rennen. Maar het staat er niet. Johannes loopt harder. Maar oké, dat is waarschijnlijk ook wel logisch, want hij is een stuk jonger dan Petrus. Dat kun je zien op het schilderij, wat als goed is nu in beeld komt. Hier lopen ze nog naast elkaar. Johannes is jonger dan Petrus. Johannes is sneller dan Petrus. En misschien is Johannes ook wel geloviger dan Petrus. Misschien gelooft hij het al wel vanaf het moment dat hij hoort dat het graf leeg is. En misschien loopt hij daarom wel harder. Zoals het hier wordt verteld, lijkt het bijna een soort wedstrijd, een race tussen Petrus en Johannes, een wedloop. Je moet bedenken dat dit allemaal pas jaren later is opgeschreven. Ik zei het al, tegen het einde van de eerste eeuw heeft Johannes deze gebeurtenissen van de paasmorgen opgeschreven. Misschien is dit wel een bedekte verwijzing naar de verhouding tussen Petrus en Johannes. Johannes gold onder de eerste christenen al decennia lang als de meest geliefde leerling van Jezus. Terwijl Petrus in die tijd als de belangrijkste leider van de kerk werd gezien. Een beetje rivaliteit dus op de achtergrond. Niets menselijk is de leerlingen van Jezus vreemd. Wie is het belangrijkste? Wie is het snelst? Wie is het gelovigst? Maar oké, Johannes komt dus als eerste aan. Hij kijkt door de opening van het graf. En daar waar je ze net voorstelde dat het pikken donker was, is het nu schemerig. Johannes stuurt naar binnen. Ja, hij ziet de linnen doeken die daar liggen, die om Jezus' dode lichaam horen te zitten. Maar het was niet meteen duidelijk dat er geen lichaam meer in de doeken zat. En dan komt Petrus aan, als tweede. Maar Johannes laat hem voorgaan het graf in. Zou Johannes daarmee ook iets in het verhaal van respect willen laten zien voor Petrus als leider van de kerk? Zoals gezegd, Petrus gaat het graf in en hij ziet ook die linnen doeken. Maar hij ziet nog iets. En het wordt buitensteens lichter. Hij ziet die doek die Jezus' gezicht bedekt had. Die ligt helemaal niet bij de andere doeken. Hij ligt opgerold op een andere plek. Een nieuwe aanwijzing voor wat er gebeurd kan zijn. Want als er mensen waren geweest om het lichaam van Jezus te roven, dan had die doek daar niet zo netjes gelegen. Dan hadden ze hem vast ervan afgesmeten. En zo worden we als lezer meegenomen in een beweging waarin het langzaamaan van het donker steeds lichter wordt. Het is buiten steeds lichter geworden, maar het mysterie wordt ook steeds lichter. Er begint helderheid te ontstaan. Hier is iets heel bijzonders gebeurd. En dan het hoogtepunt. Die zin, want Johannes gaat nu ook naar binnen. Daar staat, hij zag het en hij geloofde het. En daar kan niets anders mee bedoeld zijn dan dit. Johannes gelooft nu, als eerste, dat zijn geliefde Jezus is opgestaan. Johannes ziet hier het licht. En ja, buiten is het ook licht geworden. Daarna staan er nog twee zinnetjes in onze Bijbeltekst. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat er uit de dood moest opstaan. Het lijkt een soort toegevoegde opmerking die duidelijk maakt dat het ook niet zo eenvoudig is om alleen te doen met wat Jezus gezegd had. En wat er ook in de profetie al was geschreven. Dat herhaal ik. Dit lijkt een soort toegevoegde opmerking die duidelijk maakt dat het niet zo eenvoudig is om het alleen maar met geschreven tekst te doen. En met profetieën. Want Jezus had ze het meerdere malen gezegd dat hij zou sterven en op de derde dag weer opstaan. Maar blijkbaar is het niet gemakkelijk om dat echt te geloven. En dat wordt hier in dit Bijbelstuk ook niet verzwegen. Dat is er. Dat mag er zijn. De twijfel. Het niet weten. Dat je de tijd nodig hebt om tot geloof te komen. Dat het soms misschien wel een lange weg is. En dat die weg voor iedereen ook weer anders loopt. Dat vraagt geduld. Steeds opnieuw vragen stellen. Open blijven voor nieuwe antwoorden. En soms ook de moed om de stap vanuit het donker in het licht te zetten. En dan nog dat tweede zinnetje. De leerlingen gingen terug naar huis. Nou, dat vind ik echt merkwaardig. Hoe kan het nu? Je hebt zo'n ongelofelijke ontdekking gedaan. Jezus is opgestaan. Je hebt het licht gezien. En dan gewoon naar huis. Wat zou jij daar gedaan hebben? Zou je bijkomen van de schrik? Nadenken over wat het allemaal voor je betekent? Of zou je toch weer gaan twijfelen? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, en dat hebben we nu niet gelezen, maar het verhaal gaat nog verder. In vers 11 tot en met 18. Maria van Magdala is ook weer bij het graf aangekomen. Het was allemaal met haar begonnen. En nu zijn Petrus en Johannes weg. Maria is er nog. Of weer gekomen. Petrus had als eerste gezien dat de doek van Jezus gezicht apart lag opgerold. Johannes was de eerste die geloofde. En Maria? Maria is de eerste die Jezus daadwerkelijk ontmoet. Zij ziet engelen in het graf. En zij ziet Jezus. Want de opgestane Jezus komt persoonlijk naar haar toe. Maria denkt eerst dat het de tuinman is. Maar dan maakt Jezus duidelijk dat hij het is. En weet je hoe? Hij noemt haar naam. Maria. Wat een prachtige ontmoeting is dat. We hebben ons een beetje ingeleefd in het verhaal van het donker naar het licht. En misschien heb je net wel bedacht, ik lijk op Maria. Bedenk dan eens hoe het bijzonder het is dat Jezus jouw naam noemt. Daarna gaat Maria weer naar de leerlingen toe, naar de mannen. En ik weet zeker dat ze keihard gerend heeft. Petrus en Johannes die thuis zitten en zij roept het uit. Ik heb de Heer gezien. Het zal een bijzonder gesprek zijn geweest daarna. Zo, dat waren de drie leerlingen uit het opstandingsverhaal. Ze hebben uiteindelijk allemaal het licht gezien. En nu zitten wij hier met elkaar in de kerk. We zijn allemaal leerlingen van Jezus. Ieder persoonlijk met ons eigen geloofsverhaal. Jouw verhaal kan een verhaal van zoeken zijn. Van zoeken en vinden. Misschien is jouw verhaal wel een verhaal van twijfelen en vragen. Of van onrust en rust. Of misschien wel van onzekerheid en zekerheid. En alle heen en weer gaande bewegingen die er waren en die er zijn. En die komen gaan. Misschien is dat jouw verhaal. Maar hier in de kerk mogen wij ons geloof belijden. We kennen allemaal eigen vragen en we lopen allemaal ons eigen proces. We hebben allemaal, jong en oud, aanwijzingen ontvangen van heel veel verschillende kanten. Misschien wel van de kansel. Misschien wel van je ouders. Misschien wel van je kinderen. Misschien wel van iemand die naast je woont. Of misschien wel op een heel andere manier. Allemaal verschillende mensen. Maar ten diepste mag vandaag duidelijk worden dat God zelf jouw naam noemt. Hij heeft onze naam genoemd. Net zoals hij op die paasmorgen de naam van Maria noemt. Jezus nodigt ons, jou en mij uit om hem te vertrouwen. En om in hem te geloven. Dat we ons geloof niet hoeven te baseren op eigen antwoorden. We hoeven ons geloof niet te baseren op eigen zekerheden. Of op onze eigen kwaliteiten. Maar we kunnen ons geloof beogen alleen op de genade en de liefde waarmee God naar ons toe komt. Waarmee hij jouw naam noemt. En ons, ja, ik geloof in God, is niets anders dan een liefdevolle, bescheiden, nederige echo van het ja-woord van God naar ons. En dat heeft hij in Jezus Christus en zijn opstanding gezegd. Ja, tegen alle mensen die hem belijden. En dan wil ik de preek afsluiten met waarmee ik begonnen ben. Die drie vragen. Wie van jullie is vanmorgen opgestaan? Wie heeft er al hard gelopen? En wie heeft het licht gezien? Lieve mensen, Pasen is een nieuw begin. Pasen staat voor nieuw leven. Pasen betekent dat de nieuwe schepping nu echt op gang komt. Kijk naar het mooie kunstwerk hier. Niet gemaakt door mensenhanden, maar door zijn handen. Nou ja, ook wel een beetje door mensenhanden, want die hebben het erin gedaan. Maar hoe mooi dit is. En hoe mooi als je rondrijdt en hoe mooi de bloesem bloeit. Pasen is voor ons allemaal een drievoudige uitnodiging vanuit dit verhaal. En de 50 dagen tijd die nu begonnen is, tot aan Pinksteren, over 7 weken vieren we dat. Dat is een prachtige periode om gehoor te geven aan deze drievoudige uitnodiging. En nu vraag je misschien af, wat is die drievoudige uitnodiging? Dan kom ik terug bij die drie vragen. De eerste uitnodiging is, sta op. Je kunt het elke morgen weer beleven. Sta op en laat het donker achter je. Kom je nest uit. Zei mijn moeder wel eens. Maar hier wordt bedoeld, kom je nest uit. Weg uit je comfortzone. Durf je over te geven aan een nieuwe leven. Vol liefde. Dat Jezus voor jou in gedachten heeft. Sta op en leef opgewekt. De tweede uitnodiging. Loop hard. Of ook wel, kom in beweging. Hardlopen is niet voor iedereen wat, maar kom in beweging. Of misschien beter, want het gaat er niet per se om dat fysiek hardlopen. Wees actief. Wees vastberaden in je keuze om Jezus te volgen. Ga niet stilzitten, maar blijf in beweging. De geest is vol beweging. Hij waait waarheen hij wil. En hij wil je meenemen in zijn beweging. De beweging van het koninkrijk van Jezus. En naast deze twee uitnodigingen, sta op. Kom in beweging. Kom nog de derde. Zie het licht. Het is prachtig als je dat overkomt. Dat je het licht ziet. Als een onverwacht en kostbaar geschenk. Maar als je het al hebt gezien, kijk er ook bewust naar. Heb er oog voor. Deel het met elkaar. Kijk bewust uit naar het licht. Zie het licht. Doe je ogen open. Het licht schijnt in de duisternis. Jezus is het licht voor de wereld. Zie het licht en voel het tot diep in je botten. Tot in het diepst van je ziel. Jezus leeft en wij ook. Laten we dat zingen. Staande, u zij de glorie. Dan gaan we nu met elkaar de geloofsbelijdenis zingen in een lied, in een luisterlied. Dus we kunnen daarna gaan luisteren als gemeente. Dus het is tijd om, als je dat liever doet, om na te denken over de preek. Wat is er nu eigenlijk gezegd? Het is een luisterlied van Christian Verwoerd. Het muziekteam gaat het voor ons zingen. Dat is Overwinningsgrond. Een hele diepe, intrigerende tekst. Waarin je ook de geloofsbelijdenis kunt horen. Dus tijd om even te bekomen van de preek, even goed over na te denken en je geloof te belijden door te luisteren naar dit prachtige lied.
Voeten staan op overwinningsgrond door wat Jezus heeft volbracht. Hij triomfeerde door zijn kruisdood over elke duistere macht. Waarom zal ik niet ten onder gaan als er angst of moeite komt? Tot die dag leef ik met Jezus.
is mijn vaste rots voor eeuwig. Ik sta op overwinningsgrond. Wat een rijkdom dat ik Jezus ken, dat zijn liefde mij eens vond. Hij is mijn vaste rots voor eeuwig. Ik sta op overwinningsgrond. Ik zal niet sterven, ik zal leven. Ik sta op
Twee weken geleden had ik de preek al voorbereid en ik zei tegen Adrie, dit lied wil ik laten horen. Adrie zei, nee, we gaan hem denk ik zingen. Hartstikke mooie keus, bedankt. Het is tijd voor de collecte, voor de eredienst en voor UNICEF. Speciaal gericht op de noodhulp in Myanmar. En ik weet niet of er een filmpje is, maar er staat wat op de beamer. Tijd voor de collecte. Als iemand tegen mij dat lied had je eigenlijk op het einde moeten doen, dan waren de kinderen terug. Maar oké, nu was er ook feest in de zaal. Lieve mensen, ik wil voorgaan in dankgebed. Heere God, Vader in hemel, bijna aan het einde gekomen van deze dienst, zijn we stil geworden voor u. Heere, we hebben uw woord gelezen, hebben ernaar geluisterd, hebben erover nagedacht, hebben gezongen, gespeeld, gesproken, overwogen. En Heere, ik wil u bidden, laat het niet iets zijn van wat meteen weer weggaat. Heere, wilt u het doorwerken? Doorwerken in ons, door ons heen. Heere, zegt u dat zo, het woord. Heere, ik wil u danken. Danken voor dat het Pasen is. Danken dat we hier in gezondheid bij elkaar kunnen zitten. En Heere, dan denken we ook aan de plekken die leeg zijn, de mensen die ziek zijn. Heere, ik wil u danken voor de mensen die thuis mee kunnen kijken. Heer, willen we ook bidden voor de mensen die eenzaam zijn. Heer, misschien dat het vandaag nog wat sterker voelt. Geef ons zo vanuit de gemeente, uit de kerk, ook een open oog voor de mensen om ons heen. Dat we het niet alleen voor onszelf of bij onszelf houden, maar dat we het ook uit mogen delen. Net zoals uw zoon dat deed toen hij hier op aarde was. Heer, ik wil u danken voor onze kinderen. Sommigen in de Bijbelklas, sommigen hier in de kerk, sommigen thuis. Ik wil u danken dat ze het Pasen mee mogen vieren. Dat ze het verhaal mogen horen, dat ze met elkaar mogen knutselen, zingen, dansen, blij zijn. Heer, maar ik wil u ook bidden voor de kinderen die verdriet hebben. Omdat ze alleen zijn of geen vriendjes hebben of omdat ze gepest worden, in de hoek worden gezet. En Heer, dat geldt net zo goed voor ons als volwassenen, want het kan ons ook overkomen. Heer, en met voor ze te bidden, mogen we het bij u neerleggen. En Heer, ook bij elkaar, dat we daarna omzien. Heer, we hadden het al even gezegd, ik wil u danken voor het mooie paasfeest met de kinderen in het bos gevierd. Ruim 80 kinderen die daarbij waren, Heer. Geweldig groot is uw goedheid. Dat u dat zo geeft. Dat u ook leiding geeft die daarmee bezig is. Die dat voorbereidt. Daar wil ik u voor danken. Heer, zo wil ik ook danken voor de mensen die de bloemstukken maken. Heer, hoe mooi is dat? Vrijdagavond konden we al bij de dienst ook dat mooie werkstuk zien. Maar ook hier nu voor in de kerk, Heer. En tenslotte, de dank is voor u. Want u maakt het echt. Heer, ga zo met ons mee van hier, op de weg die we hebben te gaan. Geef ons een goede dag, een mooie dag, een fijne week, met elkaar, maar ook met u. Dat bidden we en danken we in de naam van de opgestane Heer. Amen. Nu komen de kinderen terug. En er is mij gevraagd om daar ook echt even de tijd voor te nemen, dat ze ook echt terugkomen. Ik heb een preek voorgelezen van dominee Douma, die vorige week in Zwolle heeft gehouden bij een, je herkent hem? Was vorige week, vorig jaar Pasen was die dienst in Zwolle. Die preek is ook afgesloten met, de mensen kregen een aantal overwegingsvragen mee. Nou, omdat we toch wachten op de kinderen wil ik er een paar voorlezen, want ik had ze niet afgedrukt van die vragen. Ja, dat kan gebeuren als je naar twee kerken gaat. welk personage in het verhaal vertelde spreekt jou het meest aan en waarom? Nou, daar hebben we in de dienst ook al uitvoerig bij stilgestaan. Tweede, die gaat wat dieper. Kun je een moment uit je eigen leven delen waarin je plotseling inzicht of een spirituele openbaring hebt ervaren? Vergelijkbaar met het licht zien. Ja, ik stel hem nu en ik weet dat je misschien zo weer vergeten bent, maar dat is wel bijzonder, hè? Als je dat hebt meegemaakt en je kunt dat delen met anderen. Het hoeft niet, maar als het kan, wil ik echt oproepen om dat te doen. Want dat helpt om te geloven. Net zo goed als het helpt als je twijfelt en om vragen te stellen. Doe dat. Want dat is de derde vraag. Hoe ga je om met twijfel en onzekerheid? Een stukje in de preek ging daar ook over. Het mag er zijn, het hoort er soms zelfs te zijn. Hoe ga je daarmee om? Net zoals Petrus en Johannes daarmee om moeten gaan. En een derde vraag om mee te nemen. Vierde, en dan is iedereen denk ik wel binnen. Heb je ooit momenten gehad waarin je het gevoel had dat je de aanwezigheid van God persoonlijk hebt ervaren? Vergelijkbaar met Maria, die de opgestane Jezus ontmoette daar in die tuin. Eerst door het schemen denkend dat het de tuinman was. En nadat ze haar naam hoort, wetend dat het Jezus is. Drie vragen om mee te nemen ter overweging. Heerlijk, de kinderen zijn terug. We gaan naar een afsluiting van de dienst. En dat doen we ook op een andere manier. Het is een zegenlied. En uit opwekking 746, zo zegent hij jou. Ik wil jullie vragen eerst het combo te laten zingen. Dat je hem tot je neemt de zegen. Ik mag daarbij ook mijn handen uitspreiden. En daarna zingen we met z'n allen. Dus beide coupletten, één keer alleen door jullie. Zodat wij de zegen ontvangen. En daarna zingen we hem als gemeente. Wilt u voor de zegen gaan staan? Als dat kan. Nou, neem deze zegen mee naar huis. En daar waar we donderdag en vrijdag in gepaste stilte de kerk uit moesten gaan. Wat ook denk ik heel goed is. Hoop ik dat we nu, en er waren twee lieden waarvan ik dacht, hopelijk gaan jullie een van die twee spelen. Wij vieren feest. Of die andere die we net zongen, maar maakt ook niet uit. Het zijn twee mooie liederen. Wel thuis mensen, fijne Pasen.